goed. Het zou kunnen zijn dat ik mijn stem helemaal kwijt ben tegen het einde van deze avond, maar dat is niet zo erg. Laten we bidden dat de Heer genade geeft en kracht om te delen wat gedeeld moet worden. Want het is Hij die zegt, schrijf. En het is ook Hij die zegt, spreek. Nou, als Hij zegt, spreek, dan geeft Hij ook de middelen om uit te voeren waartoe Hij roept. Dus, ik spreek. En we zien wel hoe ver het gaat. En wanneer Hij denkt, het is goed genoeg geweest, dan stop ik ermee. Maar, we beginnen vanavond met de derde brief. Eigenlijk niet de derde brief, maar de vijfde brief. Zeg eens, je kan je afvragen, waarom gooi je die volgorde door elkaar? Want het is toch eerst Efeze, en dan Smyrna, en dan Thyatira, en pas dan Sardis. Nou, dat is heel simpel. We hebben aan Jack gevraagd welke brieven hij graag zou behandelen. We hebben hem die cadeau gedaan. En nadien heeft Leander en ik hebben samen een programma gemaakt. En ik ben met de rest blijven zitten. Dat is de enige reden. Het was, of dat door de geest geleid was, dat mag u zelf bepalen na het einde van de conferentie. Maar vanavond Sardis en Philadelphia. Twee. Want er zijn meer brieven dan toespraken. En dus we proberen ook wat dingen bij elkaar te zetten. We hebben Philadelphia gehad. We hebben Efeze gehad, sorry. We hebben Efeze gehad. Veel waarheid. Kennis van de waarheid. Maar gebrekkig leven. Waardoor de Heer Jezus hen de boom van het leven moet aanreiken. We hebben Smyrna gehad. Verlangen naar leven. Maar het juiste leven. Van hem die was en die is en die komt. Die opgewekt is uit de dood, de levende. We staan eigenlijk in het paradijs waar twee bomen staan. De boom van de kennis van goed en kwaad en de boom van het leven. En van de eerste boom weten we dat God gezegd heeft, gij zult daarvan niet eten. Maar de aantrekkelijkheid in de ogen van de mens was dat als wij van die boom eten, dan worden wij als God. Dan kunnen wij zelf bepalen. Dan kunnen we controle uitoefenen. Dan hoeven we niet in die afhankelijkheidsrelatie te blijven zitten, want we zijn zoals Hij. Hij heeft de trots van de duivel, die ook aan hem gelijk wilde zijn. En we kennen allemaal het gevolg van die keuze voor de boom van kennis van goed en kwaad. Maar kennis van goed en kwaad is op zich niet verkeerd, is trouwens heel belangrijk. Efeze muntte daarin uit. Maar de afhankelijkheid van het leven, die waren ze kwijtgeraakt. En dat is eigenlijk de vraag die tussen al deze brieven door manoeuvreert. Waar zit je levensafhankelijkheid? Waar ben je bang voor? En datgene waar je bang voor bent, dat heeft gevolgen voor het soort leven wat eruit komt. Als je bang bent voor je ziekte, voor je moeite, voor je lijden en daarvoor vlucht. Als je bang bent om getuige te zijn, martelaar te zijn, dan loop je recht in de armen van de dood. Als je de vrezen des Heren hebt, dat is ook een angst, maar het is een angst die leven wekt. Het gaat om echt leven. De boom van het leven die Hij aanbiedt, en die Hij voor ons mogelijk maakt, wat in het paradijs is kwijtgeraakt. Die weg opent Hij voor ons. En eigenlijk die openbaring van de Heer Jezus is het openen van het paradijs. Het openen van de boom van het leven. De bron van levend water. Echt leven. En daar ging het wel ook fout in Sardis. De vijfde brief in hoofdstuk 3. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. En als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek van het leven. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Straks Philadelphia. Eerst Sardis. Groots verleden. Gigantisch rijk. Het goud lag in de rivieren in de buurt. Je kon het zo gaan opscheppen bij wijze van spreken. Het is ook de plek waar men denkt voor het eerst dat er goudmunten, zilveren munten zijn geslagen. En in die stad zou ook voor het eerst wol zijn geverfd. Het was een onineembare stad. Ze stond boven op een hoge berg. En als een vreemd leger zou proberen dat in te nemen, dat was gewoon onmogelijk. En toch is het twee keer gebeurd. Het onmogelijke kan echt gebeuren. Dat zien we bij Sardis en helaas ook bij de gemeente daar in Sardis. Je hebt een naam dat je leeft, maar je bent dood. Je hebt een naam dat je rijk bent, Sardis als stad, als economisch gegeven. Maar eigenlijk was het ook niet meer zo vet. Het was stilletjes aan afgezwakt. En hun reputatie hadden ze nog wel, maar eigenlijk betekende het niet meer zoveel. En de gemeente in die stad had als het ware dezelfde huid aangenomen. Ze waren goed begonnen, de rijkdom was er wel, ook in het geloof. Maar na een tijdje bleef daar niet zoveel van over. Ze waren niet waakzaam gebleven. De sterke stad op de rots die door vijanden niet ingenomen kan worden, was toch ingenomen. En zo kan het ook in ons leven zijn. Ons leven gebouwd op de rots die Christus is. Op zijn woord. En toch kan het ingenomen worden. Nou, dat is de waarschuwing die bij deze stad geldt. En de Heer Jezus komt als degene die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Nou, die zeven geesten van God heeft me altijd een beetje gepuzzeld. Zijn er nu zeven geesten of toch maar één geest? Nou, er is maar één geest van God. Maar hij heeft veelzijdige uitwerkingen. Je kan het visueel voorstellen als de zevenarmige kandelaar. Waar de middelste schacht de geest des Heren is. Op hem zal de geest van de Heren rusten. Jesaja 11 vers 2. De geest van wijsheid en inzicht, van raad en sterkte, dat is 4, van kennis en vrezen des Heren, alles bij elkaar 7. Het is één geest met al deze uitwerkingen en die uitwerkingen die horen bij de Heer Jezus. Hij is zelf de kandelaar, de zevenarmige kandelaar. En als wij het licht brandend willen houden, met echt leven, ja, dan hebben wij dat licht van de kandelaar met hoofdletter nodig. De geest des Heren is op hen en hij is degene die zegt, ik heb de zeven geesten van God en de zeven sterren. De boodschappers, de engelen die naar de gemeente toe komen. Degene die het vertellen aan de gemeente. Hij houdt het in zijn hand. En hij komt zo vanavond ook tot ons. Om vanuit zijn verlangen te beseffen dat hij er hartstochtelijk naar verlangt dat wij hem zien als die bron van levend water. Als degene die geestelijk leven wekt, die onze ziel vervult met het goede. Want daar gaat het eigenlijk om. Wat vervult je ziel? Wat is van jou eten en drinken? Waar smul je van? Wat geeft je voldoening? En als de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, dan is natuurlijk de vraag of Hij ook dat leven voor ons is, niet alleen in ons hoofd of in onze theologische kennis, maar in de praktijk van ons leven. Of zijn er begeerten in ons hart die verlangen naar een ander soort leven? De emotionele vervulling van een hobby, Facebook, romannetjes, tv-programma's, soaps. Dingen die ons emotioneel gaande houden, die ons een gevoel geven van, ik kan even al de ellende vergeten. En hier is leven. En misschien ga je dan nog wel naar de kerk en je zit op deze conferentie en misschien lees je zelfs nog je Bijbel. Maar de vraag is, is het leven? Is er ontmoeting met Hij die de zeven geesten van God heeft en die spreekt, die zijn boodschap zendt? Of wordt je ziel in beslag genomen door dingen die er tegen vechten, die er tegen strijden? Want het is de begeerte die probeert onze ziel gevangen te nemen, te verwoesten. En dan moeten we niet alleen aan zware zonden denken. Dingen waarvan we weten, dat kan niet, dat mag niet. Dat is verboden. Vaak gaat onze begeerte uit naar dingen die we lief hebben en die op het eerste zicht wel oké zijn. Het is wel oké om te verlangen dat iemand van je houdt. Het is wel oké om te verlangen dat je getrouwd zou zijn. Of dat je een goed huwelijk zou hebben. Of dat je op het eind van de maand rondkomt met je financiële situatie. Dat zijn goede verlangens. Maar als die verlangens leven geven, worden ze de dood voor je leven. En kan je uiterlijk heel actief zijn, zoals de gemeente van Sardis, dat was geen dode bedoeling, denk ik. Ze hadden een naam dat ze leefden, er was van alles te doen, maar de dood was ingetreden. Dat is een ernstige diagnose. Nou, ik vind het altijd een beetje akelig om die diagnose zo bam neer te zetten, maar de Heer Jezus, die doet dat gewoon. En dan is het goed om voor onszelf even na te denken, laten we dit tot ons komen. Gij hebt een naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. En spontaan denk ik dat, ja, maar ik niet. En ik heb moeten leren zeggen, wanneer mensen kritiek op me uitoefenen of iets te zeggen hebben, stop, chef, zwijg. Je bent niet zelf in staat om te begrijpen wat in jouw hart gaande is. Het is de geest van God die jouw hart doorgrondt, die het leven geeft. En het is niet omdat jij denkt dat het oké met je is, dat het oké is. Want hij die je toetst is de Heere. Hou je mond. En in plaats van ja maar, zeg dank je wel dat je zo tot me spreekt. Ik weet nog niet wat ik ermee moet doen, maar ik ga het ernstig nemen. Ik ga het overwegen. Ik ga de Heere om inzicht vragen. Dank je wel dat je mij terecht wil wijzen. Dat je voor mij wil zorgen. Dat mijn welzijn bij jou belangrijk wordt geacht. Oh, ik vind het zo moeilijk om dat te doen. Want mijn reactie is, ik maak ze kort en klein. Ja, de vrouw die jij mij gegeven hebt. Ja, niet alleen die vrouw, maar ook een paar andere mensen. Maar dat is een ideaal scenario om niet stil te staan bij de vraag, wat geeft jou eigenlijk leven? Is het werkelijk Christus, bron van leven, echt leven, stromen van levend water? Of moet ik zo nodig volheid van leven verwachten door andere dingen? Nou, in de stad Sardis was het Artemis, een van de godinnen, die werd aanbeden. Als godheid die macht werd toegeschreven om dood en leven te beheren. Maar hier komt de Heer Jezus en hij zegt, ik ben de bron van leven. De geest is op mij. En ik heb de 7 sterren. Ik spreek en ik heb een boodschap voor je. Ik ken je werken. Nou, deze middag klonk dat ik ken je heel vriendelijk en zorgzaam van een liefdevolle vader. En ik denk hier dat als de Heer zegt, ik ken uw werken, dan is dat ook nog liefdevol en zorgzaam. Want hij staat tussen de kandelaren en hij weet wat er gaande is en hij geeft wat ze nodig hebben. Maar er is niet zoveel dat hier echt gekend is in de zin van, goed zo. De gemeente krijgt eigenlijk een slecht rapport. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Er is een term in de schrift die zegt dat God heeft geen aanzien des persoons. Er staat in het Grieks eigenlijk letterlijk dat God geen gezichten aanneemt. Hij is geen ontvanger van gezichten. Met andere woorden, als je naar hem komt, dan kijkt hij je niet aan op je uiterlijk gezicht. Hij kijkt er dwars doorheen, recht in je hart. God neemt geen gezichten aan. God neemt het hart aan. En er zijn momenten in je geestelijk leven dat je denkt dat je leven hebt en toch dood bent. En dan heb je het nodig dat iemand tot jou mag spreken om je erop aan te spreken. En heb je voor jezelf de bereidheid nodig om te zeggen, wacht even, is het zo, Heere, toets mijn hart. Bent u mijn leven? Toon mij of er een heilloze weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Uiterlijk vertoon, bij Sardis. Maar de vraag is natuurlijk, wie ben je als niemand kijkt? Wie ben je diep in je hart? Wanneer alle drukte wegvalt. Wanneer je niks meer kan doen voor de gemeente. Je kan niet meer preken. Je kan geen stoelen meer op hun plaats zetten. Je kan niet meer helpen met de catering. Je kan niet meer zingen. Alles wordt afgenomen. Wat blijft er dan nog over? Nou, Sardis had de naam dat ze leefde. Maar u bent dood. De vlag dekt de lading niet meer. Ze is niet zoals ze probeert over te komen. En er kunnen allerlei vormen van dood in ons leven zich settelen. Geloof zonder werken is er zo eentje. He? Jacobus zegt het, he? Je beweert te geloven. Laat het dan zien uit je werken. En dat geloof kan heel levendig lijken. En bouwte forse uitspraken doen. Ik geloof. Nou, laat dan eens je werken zien, zegt Jacobus. Want wat je beleidt, waar je van getuigt, daar moet je ook het martelaarschap van dragen. Dan moet je zelf je leven gekruisigd willen laten zien. Nou, liever niet in Sardes. Te risicovol. Trouwens ook niet in Philadelphia. Te veel risico. En in Efeze evenzo. Geloof moet werken tonen. Maar er kunnen ook werken zijn zonder geloof. Dat is een andere vorm van dood. Je legt jezelf een soort religieuze gedragscode op. Een norm die je met genoegen probeert te halen. En in plaats van alert te zijn op de vraag, welke zijn de werken die God voor mij heeft voorbereid, opdat ik daarin zou wandelen,
heb je jezelf allerlei werken opgelijst om die te doen en daarmee aanzien te verdienen bij God, bij mensen, voor je eigen welbevinden, van kijk eens, je hebt een naam dat je leeft, maar eigenlijk ben je dood. Die dood kan ook de vorm aannemen van moralisme. Kijk, God liefhebben, dat is nodig en nuttig. En als je dat doet, dan is dat fantastisch. Dan wil je ook in zijn geboden wandelen. Maar het kan best zijn dat jouw liefde voor hem, terwijl je in zijn geboden wandelt, een soort liefde voor de geboden wordt. Je meet je leven af aan de geboden volgen en je denkt, nou, als ik mezelf vergelijk met een ander, gelukkig ben ik niet zoals die daar vanachter in de zaal. Maar die vanachter in de zaal, die bad, Heer, wees mij zondaar genadig. Je kan met al je moralisme toch blind zijn. Kijk, als je een lieve, vriendelijke moeder en vader hebt gehad en een goede opvoeding, dan heb je al een heleboel moraal mee, gewoon door je opvoeding. Is dat de vrucht van de geest? Nou, de vrucht van de geest gaat verder dan dat natuurlijke. De vrucht van de geest is ook zichtbaar in je innerlijke. En dan pleeg je geen moord, maar je denkt misschien wel val dood. En uiterlijk heb je het oké. Maar is het werkelijk levensafhankelijkheid van de Heer Jezus? Het kan ceremonialisme zijn, zoals de fariseërs, uitgebreide kwasten om aan het publiek te tonen, wij bidden. Uiterlijk godsdienstig vertoon, zonder innerlijk leven. Kerkelijke ceremonies, die wel belangrijk zijn en die ook wel merkpunten geven. Het is belangrijk als je wordt gedoopt. Het is belangrijk als je je geloof beleidt. Het is belangrijk als je deelneemt aan het avondmaal. Maar dat zijn niet de dingen die ons redden. Het zijn tekenen van iets onzichtbaars. Van leven van hem. Wat we bevestigen met een uiterlijk teken. Het kan ook zijn dat we dood zijn in onze lippendienst. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal behouden worden. Ik vind dat straffe uitspraken. Vertrouw op de Heer Jezus en gij zult behouden worden. Niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk binnengaan. Dus het hangt er maar vanaf hoe je dat zegt, Heere, Heere. Met welke ingesteldheid. Of er leven van God in zit. Of dat het maar een oppervlakkig uitspreken is van waarheden, waarvan je waarschijnlijk ook gelooft dat ze waar zijn, maar is er leven? Je kan ook dood zijn door onoplettendheid en een losse levenshouding. 1 Timotheüs 5 vers 6 zegt dat. Wie een los leven leidt, is levend dood. Niet nauwgezet omgaan met God. Gebrek aan streven naar een heilig leven. Wacht, ik kan geen kwaad. Mijn ticket voor de hemel is binnen. Ik vertrouw op de Heer Jezus, hij is voor mijn zonde gestorven. Ik kom er. Want het zou best een teken kunnen zijn dat je levend dood bent. Want het leven van de Heer Jezus wekt door zijn geest de vrucht van de geest. En Jezus komt en hij doorziet al deze dingen. Hij kijkt er dwars doorheen. En hij zegt, laat je façade maar vallen. Ik kijk dwars doorheen je masker. Ik zie wat in je hart is. Probeer je nu eens niet te verdedigen. Maar probeer eens bij jezelf na te gaan. Heere, spreek. Uw dienaar luistert. Waar is bij mij dood? Waar ik denk dat er leven is. Waar wilt u in binnenkomen? En wat voor zoektocht naar leven? Facebook of relaties of een huwelijk of wat het ook is. Wilt u dat ik op het altaar neerleg om aan u te offeren? Omdat het een afgod is geworden. Omdat het mijn ziel vult met vrede terwijl eigenlijk de enige echte vrede van u komt. Maar u bent dood, Sardis. Wees waakzaam en versterk het overige dat recht te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Zie je, die werken, die zijn wel nodig, maar ze moeten vol bevonden worden voor God. En ik denk niet dat het zozeer gaat over voor God, we doen het voor God. Niet voor een mens, maar voor hem. Het is voor God in de betekenis van voor zijn aangezicht. Je leeft je leven in zijn tegenwoordigheid. In de omgang met hem. Je probeert te leren om te luisteren naar een preek niet met de houding van wat kan ik hiervan leren, kennis. Maar met de houding van, Heer, wie bent u? En hoe spreekt u tot mijn hart door wat ik hoor? Zodat de kennis van het woord leven wekt. Leer en leven. Nou, daar gaat het hier om. En de gemeente had zichzelf een rad voor de ogen gedraaid. En ze waren niet meer waakzaam. Ze waren niet meer aangescherpt. En Jezus roept hem op, wees waakzaam, versterk het overige dat dreigt te sterven. Nou, die stad van hun, die is een paar keer ingenomen, 2 keer. En 1 keer, daar is een verhaal over, er was een soldaat die stond boven op die citadel, op die hoge rots, die oninneembaar is. En hij laat zijn helm vallen over de muur, steil naar beneden. Nou, hij denkt waarschijnlijk, hij heeft die helm nodig. Dus hij kruipt over het muurtje en hij gaat naar beneden om zijn helm te halen en dan terug naar boven. En terwijl hij dat doet, ziet de vijand welk padje dat hij volgt. En langs dat padje komt de vijand binnen. Nou, hoe komt het dat die man zijn helm is gevallen? Het antwoord is vrij simpel. Hij had hem niet op zijn hoofd. Hij had hem niet aangedaan. Hij lag daar waarschijnlijk ergens op die muur of... Ik vraag me, waar was zijn zwaard? Waar was zijn gordel? Waar was zijn wapenrusting? En zo kan het ook bij ons zijn. Dat we denken, nou het gaat wel, het is even een rustige periode. Dank u Heer. En de alertheid om attent te zijn op waar verleiding vandaan komt, wordt iets minder. En de wapenrusting wordt vergeten. De Paulus zegt over de wapenrusting dat we ze moeten aantrekken, zodat we klaar zijn tegen de kwade dag. Nou, die kwade dag die komt. Die garantie die krijg je. De kwade dag komt. Wanneer moet je je wapenrusting aantrekken? Voor de kwade dag komt. Want op de dag dat hij komt, heb je geen tijd meer om nog snel die helm te gaan halen. Dan komt de vijand zo binnen. Het komt erop aan om waakzaam en oplettend te zijn. Geef de duivel geen voet. En het woordje wat er staat voor voet betekent eigenlijk bruggenhoofd. De vijand heeft niet zoveel nodig om binnen te komen. Eigenlijk maar een heel klein stukje. Een bruggenhoofd. En als hij dat kan veroveren, is hij heel snel de hele stad in. En sommigen denken, ja, ik wil God ernstig dienen. En als het er echt op aankomt, dan sta ik voor mijn Heer. En dan hebben ze hier en daar nog zoiets kleins, waarvan ze denken, ja, dat is niet zo groot. Maar als het er echt op aankomt, dan sta ik voor mijn Heer. Nou, vergeet het. Als je in het kleine niet staat, ga je in het grote onder. Nou, en dat is wat met Sardis gebeurde. Ze dachten, met ons is het oké. Het kan geen kwaad, we leggen onze helm even neer. De dood was ingetreden. En de vijand nam hun oninneembare stad in. Nou, Christus is oninneembaar. Maar wij moeten wel in hem blijven. Hij is een veilige burcht. Maar we moeten er wel in schuilen. Hij is een schuilplaats. Moet je onderblijven. Hij is echt degene die kan voorkomen dat de vijand binnenkomt. En die ons helpt om die vijand buiten te zetten op de terreinen waar dat nog niet is gebeurd. Zijn geest van kracht en liefde en bezonnenheid, nuchterheid, waakzaamheid is beschikbaar. Dat is hij. De geest des Heren rust op hem. En hij is met ons. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. 1 Korinthe 10 vers 12. En geef de duivel geen plaats. Efeze 4 vers 27. Dus de gemeente die dood is, wordt opgeroepen tot leven. Dat menselijk kan dat niet. En misschien heb je wel een gemeente of iemand in het geheugen van je denkt, nou die is geestelijk ver weg, dood. God kan doden tot leven wekken. Dat is het woord wat de Heer Jezus voor deze gemeente heeft. Je hebt een naam dat je leeft, maar je bent dood, want je werken zijn niet volbevonden voor God. Je bent niet zo verschillend van de cultuur waarin je leeft, uiteindelijk. En je moet niet zo nostalgisch naar het verleden kijken, want het gaat erom wat er nu is. Of er nu levend water stroomt. En als het niet stroomt, ik kan het geven, ik kan het opnieuw geven. Het is altijd fijn als mensen een getuigenis geven van hoe ze de Heer Jezus hebben leren kennen. En ik heb een paar data gehoord. 2009. Dat is lang geleden, weet je. Het is nu 2020. En de vraag is natuurlijk, wat gebeurt er vandaag in je leven? Want die waterbakken van vroeger, waar de geest zijn stroom heeft ingegeven, dat kan je vandaag niet van leven. Ja, ik kan wel het verhaal vertellen. Ik wil trouwens niks over de broeder zeggen die dit verhaal heeft verteld, maar gewoon ter illustratie. Dat het zo kan zijn dat we van de Heere getuigen, maar dat ons getuigenis verleden getuigenissen geworden zijn. Toen heeft de Heere dat gedaan. En het is fantastisch, want de Heer heeft het ook echt gedaan. Maar is het ook voortgegaan? Is er ook heiliging gevolgd? Heeft de geest van God vrucht gegeven? Of is het in slaapgewicht zoals bij Sardis? Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord. Christus spreekt hen niet aan over een leven dat hun onbekend is. Hij zegt, bedenk dan. Ga gewoon terug naar hoe het is begonnen. Wat heeft de Heer Jezus voor jou betekend? Hoe heb je zijn liefde beantwoord? Hoe heb je toen gezocht naar zijn woord? Hoe heb je het gedronken en gegeten? Hoe heeft de geest dan ruimte gekregen? En heb je dingen opgeruimd, weggedaan, hersteld, beleden? En herinner je het leven dat dat heeft gebracht? Nou, denk daaraan. Denk maar aan 2009. Of wanneer het ook is dat u tot geloof bent gekomen. Of dat God iets gedaan heeft. En weet, God kan het ook vandaag. In al mijn moeite en strijd en onvermogen. Ik moet gewoon terug naar die bron van leven. Hij is nog altijd dezelfde. Heere, laat mij geen dwaze maagd zijn. Weet je, die dwaze maagden en die wijze maagden, of meisjes, ze verwachten allemaal een bruiloft. Ze wachten allemaal op een bruidegom die komt. Ze hadden lampen en ze hadden kleren. Maar niet bij iedereen was er olie in de lamp. We hebben het lied gezongen, Give me oil in my lamp, keep me burning. Er waren er die het wisten en het geloofden en het ook verwachten, maar hen niet kenden door het leven uit zijn geest. En ze waren niet klaar. Dat is echt dramatisch. Mensen die hun hele leven in de kerk zitten en denken, het is oké, want ik geloof en ik verwacht, maar niet de geest van God als levend water kennen en niet klaar zijn. O Heere, help, red mij. Ik denk dat het goed met mij zit, Heere, maar open mijn ogen waar het nodig is. Een gebed dat niet angstig hoeft te zijn, want hij kent je, hij is je redder. Maar hij wil je blijven redden, tot je bij hem bent. Het duurt nog even, maar hij komt spoedig. We verwachten de bruidegom. Hij komt echt. Maar je hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Het is een kleine minderheid van mensen die in deze dooie gemeente zitten en die hun kleren niet bevlekt hebben. Want weet je, als je op die bruiloft binnen wil straks, dan heb je witte kleren nodig. Wat zijn de witte kleren? Het zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Kijk, de bruidsprijs, die is betaald. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Maar de bruid brengt een geschenk. Een bruidskleed. Witte kleren. Reine kleren. Onbesmette kleren. Kleren die alleen maar voor de bruidegom zijn. Dat is de echtheid van de bruid. En zo ook wij. Wij mogen leren om in witte kleren te wandelen. Nou, in een stad waar wol werd geverfd, was dat een beeld wat kon tellen. Witte kleren. Hoe kan je witte kleren maken van zwarte schapen? Hoe kan je kleur aanbrengen? En de Heer Jezus zegt, de kleur die ik wil is wit. Ik wil niet het rood karmozijn van je zonde. Dan kan je niet mee aan de bruiloft. Ik heb je gekocht en betaald en gereinigd en ik help je om vanuit die positie en de rijkdom die je hebt ontvangen en die Jack ons heeft uitgelegd, om van daaruit te gaan leven, om dat te koesteren, dat vast te houden, daarin te leven, daarin te overwinnen. En je zal met mij wandelen in de witte kleren, omdat je het waard bent. Nou, de waarde ligt echt niet bij ons als onze inspanning, de waarde ligt bij hem die het ons heeft toevertrouwd om zo met hem te mogen wandelen door de zeven geesten van God die in ons werkzaam zijn. We ontvangen zijn koninklijke waardigheid met koninklijke kleren. Witte gewaden, de echtheid van ons geloof, zodat onze naam niet wordt uitgewist uit het boek van het leven en hij onze naam beleidt voor zijn vader en voor zijn engelen. Maar je ziet dat beleiden is niet alleen maar spreken en lawaai maken en activiteit. Beleiden vanuit een nieuw leven dat in confrontatie staat met de omgeving. En dat was voor Sardis moeilijk. Ze zijn niet geslaagd in de test. En het was voor Philadelphia ook moeilijk, maar zij zijn wel geslaagd in de test. Je had in al die steden eigenlijk een vrij sterk Joodse groep, een synagoge. Er was Joodse activiteit. En de Joden die hadden een soort uitzonderingsregel gekregen. Kijk, als je in het Romeinse Rijk woonde, dan moest je de keizer aanbidden als God. Indien niet, kopje kleiner. Dat is één uitzondering. De Joden. Ik denk dat de politieke, economische, militaire situatie van het land zo was, dat de Romeinen hebben gedacht, we moeten niet proberen die Joden allemaal op onze lijn te krijgen, dat gaat nooit lukken en dan krijgen we chaos. Dus we geven hun een uitzondering. De christenen, die wilden ook de keizer niet aanbidden. En toen zeiden de Joden, ja, maar die hoort niet bij ons. Die heeft niet die uitzondering, met andere woorden. waardoor de Joden hun positie in het land konden gebruiken tegen de christenen met betrekking tot vervolging en ook voor zichzelf hard probeerden te maken. Wij zijn het echte koninkrijk van God. Wij zijn de ware gelovigen. En dat is de strijd waar Philadelphia mee te maken heeft. Hoofdstuk 3, vers 7. Schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal, om hen die op aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal nemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. Ik zal de naam van mijn God op hem schrijven, en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan, en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. O Philadelphia, we houden van Philadelphia. Er is zelfs een bijbelschool die heet Bijbelschool Philadelphia. Waarom? Ja, zo willen we eigenlijk wel zijn. We willen het woord in acht nemen, bewaren, koesteren, van daaruit leven. Dat is wat Philadelphia deed. Ook in een stad met vele tempels, met religieuze festivals, met allerlei situaties waarin nogal wat wijn werd gedronken, de god Dionysus of Bacchus, die werd daar aanbeden. Een stad die ook een tempel zou mogen bouwen voor de keizercultus, een stad vol afgoderij. Een stad waar het gevaarlijk was om als christen te leven. Nou, van al die gemeenten, zegt de Heer Jezus, let op, of ik neem je kandelaar weg. En al die kandelaren zijn weg. Weet je, ja, zeven gemeenten, ergens ver in het verleden, ergens in Azië, Turkije. De kandelaren zijn weg. Zelfs die van Philadelphia. Maar laat het een kleine bemoediging zijn, of een grote. Die van Philadelphia heeft het langst gebrand. Tot in de 14e eeuw was er een sterke gemeente, en ook later in de geschiedenis. Met andere woorden, de fundamenten die deze mensen hebben gelegd, hebben nog generaties vrucht gedragen. Het is hun vertrouwen op het woord dat gemaakt heeft dat kinderen en kleinkinderen en alles wat gevolgd is, nog heel lang heeft mogen genieten van het levende woord van God. En dat geldt ook voor jou en voor jouw gezin. De bereidheid waarmee je hem lief hebt en het woord bewaart, niet alleen met je woorden en met je theorie, en met je vermaning en je uitleg tegenover je kinderen, maar hoe je het leeft, gaat bepalen hoe de volgende generatie zal zijn. Nou, ik weet, God is groter. Dat hangt echt niet van ons werk af, maar God gebruikt het wel. Hij werkt doorheen generaties. Schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia, de zich de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Nou, dat lag heel gevoelig voor de Joodse gemeenschap. Dat hij zegt, de heilige, de waarachtige. Dus trouwens een gemeente aan wie Jezus hier zijn visitekaartje geeft, met titels die niet voorkomen in het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring. Dat is een speciale behandeling deze gemeente, voor deze gemeente. Omdat ze ook in een speciale omstandigheid zaten. Ze hadden dit hadden zij nodig. Dat in een stad met een sterk Joods gegeven, waarvan de Joden zeiden, wij zijn het volk van God. Die Christus is niet de heilige, die is niet de zoon van God. Daarom is hij ook gekruisigd. Dat juist in die situatie de Heer Jezus zegt, ik ben de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Zelfs de boze geesten noemen hem de heilige van God. Zijn godheid was onder de mensen een discussiepunt. Maar niet voor deze gemeente. Zij wisten dat. Dat is het ik ben waar Jacques het over had. Die is en die was en die komt, de heilige, de waarachtige. Want de heilige, dat is Gods titel. De waarachtige, dat is Gods titel. De heilige en waarachtige heerser, Openbaring 6 vers 10, wordt aan het lam gegeven. Jezus, de ware, echte, enige Messias. Ondanks dat er anderen zijn die zeggen, oh nee, al dat Jezus gedoe. En de gemeente wordt als het ware onder druk gezet om te zeggen, nou nee, zo belangrijk is de waarheid nu ook weer niet. Jezus de weg, de waarheid en het leven. Maar misschien betekent dat niet dat Jezus de weg is, maar zijn levensstijl of de manier waarop hij voor God leefde. Het hoeft niet per se Jezus zelf te zijn. En we worden in ons denken meegenomen in dingen die wel goed klinken, maar toch de goddelijkheid en de waarachtigheid en de heiligheid van de Heer Jezus ondermijnen. Nou, niet dat die ondermijnd kan worden, maar wel in ons denken. En Philadelphia, die hield daaraan vast, die wist, het is de Heer Jezus die de sleutel van David heeft. Nou, dan moet je eigenlijk naar Jesaja 22, daar staat de geschiedenis van Sebna en Eliakim. En Sebna was de hofmaarschalk van Hezekia. En Sebna die moest uit zijn positie verwijderd worden en Eliakim moest in de plaats komen. Hij wordt een nieuwe hofmaarschalk. En van die nieuwe hofmaarschalk wordt gezegd, ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Als hij open doet, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand open doen. Met andere woorden, je komt er niet binnen of je moet langs hem. Dat geldt ook voor de Messias. Je komt niet binnen of je moet langs hem. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de enige. Het zit niet in al die afgoden. Het zit in hem en je moet via hem. Hij heeft het alleen recht, wat anderen ook beweren. En in dit geval spreekt Jezus tegenover de Joodse synagoge als een synagoge van de Satan. Ik vind het keihard gezegd, maar het is ook zo. Als de Messias niet in het centrum staat, wie staat er dan in het centrum? Dan staat een vorm van dat doodgeloof in het centrum, zoals in Sardis. En dan zegt de Heer Jezus, kom tot mij. Ik ben de bron van levend water. Ik open de deur. Ik heb de exclusieve autoriteit. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De toegang ligt niet in de Joodse synagoge. Ook niet in je kerkgenootschap. Ook niet in de gemeente waar je thuis hoort. Je kan die deur ook niet openen door je goede werken. Er is geen dominee, geen voorganger, geen predikant, geen priester, geen paus die voor jou die deur kan openen. Je kan ze ook zelf niet openen. Er is maar één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus, die zich gegeven heeft als losprijs voor ons. Allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Die niet uit bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit een man geboren zijn. Maar doordat hij hen heeft aangenomen. Dan misschien vraag je wel af, waar zit ik ergens? Heb ik nu die levende relatie met de Heer Jezus? Dan kan je jezelf afvragen, waar steun ik op? Waar probeer ik leven te vinden? Is het uit bloed? Dat wil zeggen, ik ben in dit gezin geboren, het is een christelijk gezin, er wordt geloofd, ik geloof ook. Heb je het geërfd van je ouders als het ware? En de schrift is duidelijk, het komt niet, je krijgt het niet door je bloedsband. Dat kan je vergeten. Niet uit het vlees. Nou, het vlees staat in de Bijbel voor alles wat je zelf realiseert. Je eigen vermogen. Je eigen opklimmen tot God. Je goede werken. Je religieuze activiteiten. De dingen waarvan je denkt, als ik dat doe, dan is God tevreden. Maar Gods heiligheid is gigantisch anders en hoger dan alles wat je uit eigen vermogen kan bereiken. Want je weet diep in je hart, ik ben een zondaar. Ik kan mezelf niet redden. Niet uit de wil van een man. Dat is de derde waar het niet zal lukken, wat de deur niet gaat openen. Niemand kan het voor jou beslissen. Je ouders niet, de voorganger niet, je man niet, je vrouw niet. Je kinderen niet, je papa niet, je mama niet. Je moet zelf tot een keuze komen. En de keuze heeft te maken met dat hij je aanneemt. Het begint bij hem. Dan kan ik afvragen, hoe weet ik nu dat hij mij aanneemt? Maar ik zal de vraag anders stellen. Verlang je ernaar dat hij je aanneemt? En als je daarna verlangt, waarvan denk je dat dat vandaan komt? De schrift is toch duidelijk dat van nature niemand God ernstig zoekt, ook niet één. Maar als je hem zoekt, dan is het een bewijs van het werk van de geest van God in je hart. Die je trekt en die zegt, kom, ik wil je aannemen. En oh, hoe belangrijk is het dat je dan zegt, Heer, ik kom, hier ben ik, neem mijn leven. Weet je, als hij zegt, kom, dan moet je op je stoel blijven zitten. Want de schepper van hemel en aarde, hij die de sterren in zijn hand heeft, en de gemeenten, en de zeven geesten, zegt, kom. Kom, koop en eet zonder prijs wijn en melk, gratis, voor niks. En de betaling is in zijn bloed. En als je dat begrijpt, dan is hij het die je hart heeft verlicht. En heb je in jezelf het bewijs dat hij je roept, kom dan. De uitnodiging ligt voor je klaar. De middelaar heeft je hart laten zien wie hij is. En je mag komen. Nou, voor de gemeente, even naar mijn tijd kijken, want ik kan zo blijven doorgaan. Wanneer ben ik begonnen met spreken? Geen idee? Ik doe gewoon verder. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Nou, ik ken uw werken. In dit geval is echt, ik weet echt waar je, ik ken je inspanningen. Ik weet dat je mijn woord bewaart. Ik zit vol blijdschap. Dat, ik zie de Heer Jezus dat zo zeggen. Ik ken je werken, jongen. Ik hou van je. En ik zie dat jij van mij houdt. Want dat is het wederkerige. Dat als wij hem lief hebben, dat wij zijn woorden in acht nemen. En hij kent de werken van deze gemeente. Ze heeft kleine kracht. Je zou kunnen zeggen, ze is niet zo sterk. Maar je zou kunnen zeggen, eigenlijk is ze zwak. In het geheel van het maatschappelijk gebeuren in Philadelphia betekende ze eigenlijk niks. Een klein groepje mensen daar in een hoekje. Die in Jezus geloven. En Jezus zegt, ik ken je werken. Je hebt kleine kracht. Maar ik geef je een geopende deur die niemand kan sluiten. Nou, we denken hier dan vaak aan de hopende deur, dat wij dan de deur van de hemel binnen mogen. Ja? Maar daar gaat het hier eigenlijk niet over. De geopende deuren waar het Nieuwe Testament het over heeft, vind je onder andere in Handelingen 14, waar een grote en krachtige deur wordt geopend, ondanks tegenstanders. En in 1 Korinthe 16 vers 9, een geopende deur voor het evangelie van Christus. 2 Korinthe 2 vers 12. Colossense 4 vers 3 spreekt over de deur van het woord. Met andere woorden, het is een geopende deur, dat hoewel je heel klein bent in kracht, dat je getuigenis effect zal hebben. Er zullen mensen komen die zeggen, ja, God heeft jou lief. Ik zie het in jouw leven. Vertel mij hoe dat ook mijn deel kan worden. Nou, niet de hele stad komt tot bekering. Maar er is wel een geopende deur. Omdat ze durfden spreken en christen durfden zijn. Tegenwoordig verbergen we ons gewoon overal. Want we willen geen aanstoot geven of toch niet overkomen als mensen die alles willen weten en weten. Maar weet je, getuigen zijn van de waarheid, dat is staan tegenover de leugen. En dat heeft deze gemeente gedaan. En dus zegt de Heer Jezus, als je spreekt, zal ik zorgen dat mensen snappen waar je het over hebt. Nou, niet de hele stad, maar er zullen er komen uit die Joodse synagoge, die zullen erkennen dat ik u lief heb. En die zullen komen aanbidden waar jij bent. Want u hebt mijn woord in acht genomen. En dat is de sleutel. Daar kom ik straks op terug. Dat is echt de sleutel. Het bewaren van het woord, dat ons hart daar vol van is. Zodat we zijn naam niet verloochenen. En we niet op een pijnlijke dag de haan horen kraaien, net als Petrus. Ondanks de keren dat we gezegd hebben, Heer, we zullen alle aanstoot aan u nemen, ik nooit. En dat kan alleen maar als we hem lief hebben en zijn woord in acht nemen. Dan geeft hij enige uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en niet zijn, maar liegen. En hij maakt dat ze komen en voor hun voet aanbidden en erkennen dat de Heer Jezus hen lief had. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking. Zie je, dat woord is een woord van volharding. Het is echt strijd. Je dreigt moe te worden. Maar deze gemeente die gaat gewoon door. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal jou bewaren voor jouw kwade tijd. Niet van, maar doorheen en in. Dat is de belofte om vast te houden. Volharden is meer dan het blijven geloven in je hoofd. Volharden betekent de boodschap ter harte nemen en met volharding vrucht dragen. En dan zegt de Heer Jezus, ik breng je waar je moet zijn. Polycarpus, al word je gedood, je aankomst is verzekerd. Philadelphia, al zou je voor de leeuwen worden gegooid, je aankomst is verzekerd. Doorheen het uur van de verzoeking ben ik bij je. En die verzoeking komt voor ons, maar over de gehele wereld, zegt dit stukje. Nou, we hebben niet de tijd om daar nog helemaal op in te gaan. Ik ga toch even wat dingen overslaan en mij richten op dat woord in acht nemen. Jezus spreekt tot een stad die gekenmerkt wordt door aardbevingen. Er was geen huis waar geen krak in was, met andere woorden. En tot die gemeente is er een belofte. Een belofte om een zuil te zijn. Ben ik juist bezig? Of zit ik met mijn hoofd ergens anders? Even kijken hoor. Vers 12. Ja, zal ik maken tot een zuil, ja. Als je die oude Griekse gebouwen, of Romeinse gebouwen ziet, dan heb je vaak gebouwen waar zo'n een draagzuil van een tempel, een beeldhouwwerk staat van een godin of een bekend persoon. Die draagt het dak van de tempel. Nou, hij maakt ons tot een zuil in de tempel van God. Dat is nou wat. Geen krak in de tempel. Maar standvastigheid, een fundament van het huis van God. Een fundament dat komt door het fundament wat Christus is, die zijn woord spreekt. En doordat hij zijn woord spreekt en we het omhelzen, ontstaat er intimiteit. Wie mij lief heeft, zal mijn woord bewaren. En liefde heeft te maken met wat vult je leven. Waar gaat je hart naar uit? Waar ben je van voldaan? Wat wil je eten en drinken? Wat is emotionele vervulling voor jou? Wat is waarvan je zegt, dit is het. Nou, soms denk ik, mijn vrouw. Of mijn kinderen. Of mijn werk. Dat mag, maar een heel klein beetje maar. Het mag niet het fundament zijn. Het fundament is Christus en zijn woord. Wanneer je mij lief hebt, zal je mijn woord in acht nemen. En wie niet lief heeft, neemt niet in acht. Kijk, je kan de oproepen uit het boek Openbaring als een soort zweepslag over je rugvoegel komen. Nog iets wat ik moet doen. Nog iets wat ik niet kan en wat van mij wordt gevraagd. En tegen het einde van het weekend ligt de stapel zo hoog dat je denkt, nou, dit kan ik echt niet, dit is niks van mij. Laat ik ze vertellen, het is ook niks van jou, je kan het ook niet. De sleutel is hem liefhebben. Dan opent hij de deur. Voor het evangelie. Maar ook de deur zodat jij het leven kan leven. Wie mij lief heeft, zal mijn woord bewaren. Het is de liefde en hem kennen, hem zien zoals hij is. Al zijn titels en kenmerken en de rijkdom die hij ons heeft toevertrouwd. Doordat je hem ziet, ga je eigenlijk van nature in hem, vanuit zijn natuur, spontaan, liefhebben. En wat is liefhebben? Dat is de geboden bewaren. Wat zijn de geboden? Dat is het karakter van God. Je gaat van nature het karakter van God leven. Kijk, geboden volgen zonder liefhebben, dat is dodelijk. Daar word je doodmoe van. Dat kan ook hypocrisie zijn. Maar liefde, ervaring, genegenheid voor de geestelijke dingen, zonder geboden na te volgen, dat is blinde ervaring en blinde emotie. Dat is emotionele hypocrisie. Het wordt tijd om echt te zijn. Anders dan Sardis. Meer dan Philadelphia. Wat vult mijn hart? Waar smult mijn ziel van? Wat wil ik bewaren? Wat wil ik koesteren? Hem liefhebben. Het is niet hetzelfde als doen wat hij zegt. Nee, het is eerst liefhebben. Zijn schoonheid zien, zijn almacht, zijn grootheid, zijn heerlijkheid, zijn waardigheid, zijn waarachtigheid, zijn heiligheid, zijn reinheid. Louter licht. Kracht, soevereiniteit. Barmhartigheid. Oordeel. En als ik hem zie zoals hij is, in al zijn namen, dan ga ik als Johannes door mijn knieën. En de herlinden zijn nog maar net voor de preek, voor we naar hier kwamen, dat moeder heeft gezegd. Het is wie op zijn knieën gaat, die staat. Die staat als een zuil van de tempel, van de gemeente, van het koninkrijk. Daartoe zijn we geroepen. Als je mij lief hebt, als je aanhankelijkheid voor mij hebt, als je mij zoekt, als je in mij de hoogste bron van leven en vreugde vindt, dan zal je natuurlijkerwijze de geboden bewaren. Want mijn geboden zijn niet zwaar als je mij lief hebt. Maar dat betekent omgang. Dat betekent hem zoeken. Dat betekent tijd met hem doorbrengen. Dat betekent lees je Bijbel, bid elke dag. Dat betekent televisie uit, Facebook opzij. Wat er ook maar in de weg staat. Wat ook maar je emotionele welbevinden vult. En wat je afgod is geworden. Vernietigen. En leven zoeken. Bij hem die de zeven geesten van God heeft. En hij nodigt ons uit in die liefdesrelatie. En de belofte is in Johannes 14, dat als wij hem lief hebben, dat de Vader ons zal lief hebben en dat hij en de Vader bij ons zullen komen en bij ons zullen wonen. Nou, dat zie je ook bij Philadelphia. Wat staat er daar? Ik zal op hem schrijven, de naam van de stad van mijn God, Nieuw-Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan. Het gaat om het hemelse Jeruzalem. De stad met de naam God woont daar. Daalt neer voor de gemeente die hem verwacht, lief heeft en zijn woord in acht neemt. Ik zal bij hem komen en bij hem wonen. Dat is al nu bezig. Het eeuwig leven is nu. Maar straks in zijn volheid. Wat een dag zal dat zijn. Geen klimaatproblemen. Onze ingenieurs gaan werk hebben om dat allemaal op te lossen. Hoe gaat God dat doen? Ik kan me ook niet voorstellen dat we allemaal op een stoel zitten en kijken wat God allemaal doet. Hij heeft ons iets gegeven om te doen, veronderstel ik. En hij is bezig om ons nu voor te bereiden om dat te kunnen doen. De werken die hij hier voor ons heeft voorbereid zijn een voorbereiding voor wat er straks gaat komen. Want hij komt. Er zijn er die de geboden doen en hem toch niet lief hebben. Er zijn ongelovigen die veel goede dingen doen, maar hem toch niet lief hebben. Er zijn christenen die zich heel christelijk gedragen en hem toch niet lief hebben. Er zijn er die zeggen dat ze hem lief hebben en hem toch niet lief hebben. Wie ben jij? Oh, ik wil Philadelphia. Ik wil zeggen, Heer, ik heb u lief. U weet dat ik u lief heb. En u hoeft het mij geen drie keer te zeggen zoals bij Petrus. Ik weet het gewoon. Maar Heer, help. Wees u mijn leven. Wees u mijn liefde. Help mij uw woord te bewaren, te zoeken, te aanvaarden, te gehoorzamen, te koesteren, te overdenken, te vrezen, te onderhouden, te verwachten, u daarin te kennen, zodat ik word waartoe u mij hebt geroepen. En dan komt de overwinning. Dan komt de belofte van die naam. Gods naam op ons. Een zegel van gigantische waarde. En de stad van boven naar beneden. Alles hersteld. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt.